Vandaag staan we stil bij de gemeente. En u vraagt zich natuurlijk af, oké, we hebben een doop, ja dat weet ik. Het is de uitstorting van de Heilige Geest, dat weet ik. Maar eigenlijk vandaag van de geboorte van de gemeente. Handeling hoofdstuk 2. We focussen vaak over op de uitstorting van de Heilige Geest en dat staat centraal. Luisteren we onlangs naar een die zei van het Pinksteren is het feest van de geest. Waarvan ik denk dat is waar, maar vergeet niet dat het de geboortedag is van de gemeente. En de gemeente is belangrijk. Ik wil vandaag één Bijbelvers met u lezen en daar ook inderdaad de preek uithalen of uitbouwen. En dat is eigenlijk Matteüs 16 vers 18. Een heel eenvoudige tekst die de Heer Jezus eigenlijk schrijft in het midden van zijn bediening. En waar hij eigenlijk naar de toekomst kijkt, naar de gemeente. En het is net in de context waar Petrus inderdaad gezegd had dat Jezus de Christus is, dus de Zoon van de levende God. En waarin Jezus eigenlijk een antwoord geeft en zegt van, wel, dat is geweldig Petrus dat je dat kan zeggen, maar dat is wat God in jou geopenbaard heeft, dat heb je niet uit jezelf. En dan zegt de Heer Jezus dit, maar ik zeg ook tot u Petrus, dat u Petrus bent. En op deze Petra, dat betekent eigenlijk rots, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En dit is voor het eerst dat de Heer Jezus eigenlijk naar de gemeente verwijst en wat hij daarover spreekt. En hij spreekt in toekomstige termen. Met dit zomerweer, dan begint onze vakantie weer te kriebelen, hè. En we gaan allerlei plannen maken. En als ik u vraag van wat is de allermooiste bestemming waar u zou weer heen zou willen? Wat is de allermooiste bestemming of de allermooiste plaats waar u heen zou gaan? Wat is het eerste waar u aan dacht? U hoeft niet te antwoorden, maar het mag wel. Laat ik het eens formuleren met een citaat van iemand die zei het volgende. Niets in deze wereld is meer geliefd door God dan de gemeente van de Heer Jezus Christus. En zegt hij van, als dat zo is, als de gemeente de meest geliefde plaats is van God, laten we ons er dan bij aansluiten, ervoor bidden, onze gaven ervoor inzetten, ons leven aan wijden en het meebouwen en sterken. Dit waren de woorden van Charles Spurgeon. En wat hij feitelijk zegt is, als ik al ergens heen wil, dan is het daar waar Gods liefde het grootst is. Wat Gods object van liefde is in deze tijd, daar wil ik zijn. Dat is wat anders dan een vakantiebestemming waar u en ik misschien vaak aan denken als we denken welke plaats willen we zijn. De gemeente van de Heer Jezus Christus, de gemeente van God, is Gods eerste liefde op dit moment in deze tijdgeschiedenis. Dit is Gods hoogste goed op aarde. En als ik kijk over de gemeente, dan spreek ik over het universele lichaam van Christus. De universele gemeente met een hoofdletter G en tegelijkertijd een kleine G waar wij dus inderdaad zijn. Alles op dit moment draait vanuit Gods positie gezien rond de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is niet altijd de plaats die het heeft in ons leven, hè. En waarom? Omdat we vaak zo de nadruk leggen op persoonlijk geloof. Persoonlijk geestelijke groei. En soms lijken we door te slaan van een individueel geloof die nodig is en die essentieel is en die absoluut belangrijk is. Dus van een individueel geloof naar een individualistisch geloof. En die stap is heel klein. Waar je dus mensen inderdaad spreekt die zeggen, ik geloof wel, maar een gemeente, En als je dan verder vraagt, dan komt vaak deel 2 naar voren. Maar waarom ben je niet aangesloten bij de gemeente dan? Wel, in het verleden en dan komen de verhalen. Ja. Er zijn wie lang genoeg bij de gemeente betrokken is, die zal de kwetsures wel kennen. Kent u die uitspraak van de Heer Jezus, waar één of meer vergaderd zijn, in mijn naam, komt het vlees naar boven? Oh nee, dat zei de Heer Jezus niet, hè? We zeggen nou vaak van waar één of meer vergaderd zijn, daar ben ik in uw midden. Ja, maar ik ook. En u ook. En dat is niet altijd positief. Dus welkom, waar één of meer vergaderd zijn, daar is het vlees dat naar boven komt. En mensen, dat weerhoudt ons er wel van, samen met dat individualistisch geloof om de gemeente niet altijd de plaats te geven die het verdient. Maar het is de meest gezegende plaats. Toen Paulus, die oudste uit Efeze, riep. Hij was op doorreis naar Jeruzalem en hij riep ze naar Milete. En toen sprak hij tot hen en hij zei, jullie zijn aangesteld als herders. Om de kudde te weiden en te hoeden, als opzieners aangesteld. En dan zegt hij dit erachter wel. Ik zal het even volledig lezen, want anders dan klopt dat natuurlijk niet. Zie dan toe op uzelf en heel de kudde. Te midden van waarvan de Heilige Geest u, en dat zijn dus die oudsten, tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden. Die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Zie, het is die gemeente waar de Heer Jezus een liefde voor heeft. Dat hij zegt, daar ben ik voor gestorven, voor de gemeente. Hoe vaak benadrukken we niet, Jezus is voor mij gestorven. Maar hier staat heel duidelijk, de Heer is voor de gemeente gestorven. Efeze hoofdstuk 5 is hetzelfde, is het niet zo dat mannen en vrouwen moeten lief hebben zoals Christus de gemeente lief heeft? Of wat denken we van de Heilige Geest? We hebben het vanochtend nog weer gehoord over de uitstorting van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest en de gemeente, of denken we vaak weer heel individualistisch. De Heilige Geest leidt ons, vormt ons, maar ho, wacht even. De gemeente is vervuld met de Heilige Geest. Ook. 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 16 en 17. Weet u niet dat u Gods tempel bent? En dan spreekt Paulus over het collectief van de gemeente in Korinthe. En dat de geest van God in u woont. En dan zegt hij dit. Als iemand de tempel van God ten gronde richt. Als er iemand is die de gemeente ten gronde wil richten. Zal God hem ten gronde richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Zegt hij tegen Korinthe en het verlengde naar ons. Voor degene die het na wil lezen, hoofdstuk 6 in 1 Korinthe gaat over de individu. Waar de Heilige Geest in leeft. Maar hier in deze context gaat het over het collectief. De tempel, de gemeente. En dit is waar God zijn liefde op richt en God neemt die liefde heel serieus. Nou, we hebben wel eens van die uitspraken over kerk en gemeente. Van de week was er een heel mooi voorbeeld. Ik was aan het luisteren of aan het lezen. En er staan heel wat kerkgebouwen in België leeg. Toen werd er ook gesproken, er zijn heel wat kerken waar we een nieuwe bestemming voor moeten vinden. En ik denk, dat is interessant. Die spreken over kerken als een gebouw. In dezelfde dag las ik inderdaad, kreeg ik een bericht binnen over de kerk in Iran. Maar misschien dat ik iets anders moet zeggen dan Iran. De Islamitische Republiek Iran. Zo heet het volmondig. En dan denk je van, oh, die christenen hebben het daar moeilijk. Wel, de kerk groeit daar. De kerk groeit gestaag. De kerk groeit tegen de klippen op. Het enige verschil is, hier spreken wij in de kerk in de termen van een gebouw. In de Islamitische Republiek Iran heeft geen enkele kerk, naar ik weet, gemeente van Jezus Christus, een gebouw, want dat is niet toegestaan. En toch zie je dat de gemeente daar groeit. En daarom gebruikten ze daar ook niet het woord kerk, maar het woord gemeente. En eigenlijk is dat eigenlijk wel beter. We gebruiken heel vaak het woord kerk, maar kerk komt voort uit het Grieks, wat betekent het huis van de Heer. Ik moet eerlijk zeggen, dat neigt naar het Oud-Testamentisch. Hè? We hebben een tempel, we komen heilige grond binnen. We zingen het wel eens, Heer, we komen uw heiligdom binnen. Het is maar wat voor beeld we erbij hebben. Ja, in het Engels heb je zelfs zo'n uitspraak dat je het sanctuary ingaat, het heiligdom. En dan stap je eigenlijk dus het gebouw binnen. Nou, gelukkig als wij als gemeente hebben geen gebouw. Maar we kunnen zeggen dat is heilige grond. Maar soms neigen we er wel eens naar dat het een huis is waar we samenkomen dat heilig is. Nee, mensen. De gemeente in het Nieuwe Testament komt voort uit het woord ecclesia. En u hoort het al een beetje, als je de Franse taal kent, wat is het Franse woord? Ecclesia. Ja? Dan proef je al dat de Romeinse talen het woord bijna nagenoeg hebben overgenomen. In de Germaanse talen hebben het woord kerk geïntroduceerd. En de ecclesia betekent zij die geroepen zijn uit. Zij die geroepen zijn uit de wereld en samengevoegd. En het mooie is, dat woord was eerst een algemene term die gewoon gebruikt werd in de Bijbel. Als zij een groep die samenkwam. Maar langzaam maar zeker en vrij snel in het Nieuwe Testament kreeg dat een hele specifieke benaming voor een christelijke samenkomst. Een samenkomst van christenen. Je zou kunnen zeggen van het is de vergadering van gelovigen van de Heer Jezus Christus. Kent u die, de vergadering van gelovigen? Dat is een prachtige term. Ik weet niet of een denominatie is of een groep mensen die... Maar het is een term van geloofsgenoten die hun kerk zo noemen of hun gemeente zo noemen. De vergadering der gelovigen. En eigenlijk is dat het. Een gemeente, wat is dat? Dat is een vergadering van gelovigen. Volgende, Handelingen hoofdstuk 2. Groeiende. Wat lezen we dan al in 2:47? En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Aan de kring. En de Heer bouwt zijn gemeente doorheen de kerkgeschiedenis met alle vervolging die er geweest is buitenaf. Van overheden en van andere religies en van heersers. En de aanval van binnenuit door valse leraren. Maar het hoofd Jezus Christus belooft in de tekst van vandaag. Ik zal mijn gemeente bouwen. En daarom wil ik u meenemen naar Matteüs hoofdstuk 16, vers 18. En ik wil er eigenlijk 7 belangrijke pilaren uithalen om als het ware in uw denken de gemeente te stabiliseren en op te funderen en te zeggen van dat zijn de pilaren van de gemeente door de Heer Jezus zelf gegeven, waarin we kunnen zien dat God en Jezus Christus de gemeente unieke plaats geeft. Een speciale plaats. En nu komt de zodat u en ik ons leven om de gemeente heen kunnen bouwen. Want dat is de praktijk waar het uit voortvloeit. Dat is waar het allemaal heen leidt. Zodat wij ons leven kunnen richten en bouwen rondom de gemeente van God. Nog één keer de tekst die de Heer Jezus gaf. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra, en het woord daar betekent rots, maar daar komen we zo op terug, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Heeft iedereen een preekschema? Dan kunt u meelezen. Petrus had net bevestigd dat Jezus Christus de Zoon van God was. Hij krijgt als het ware bemoediging van de Heer mee en zegt, de Heer, Petrus, heb je niet uit jezelf, de Vader heeft het jou getoond dat ik dit ben en dat jij dat kan zien. Maar ik zeg ook dat u Petrus bent. Ik zeg ook dat Petrus betekent rots. Ik zeg ook dat jij een rots bent. En dat is Petrus ook geweest, hè? In de gemeente en hoe die gestaan heeft voor alles wat met Christus te maken had. Hij was een rots, maar hij is niet de rots. Want als we dan verder lezen, dan lezen we, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, hier is er nog heel veel over te doen, waar de mensen zeggen van, ah, dat is dus Petrus waar de gemeente op gebouwd wordt. Ah, maar nooit niet. Er is nooit een gemeente gebouwd op een persoon die alleen mens was. Jezus verwijst hier naar zichzelf. En de rots betekent daar, Petra betekent feitelijk een stuk fundament, een stuk rotsfundering. En Christus bedoelt zichzelf op deze Petra, en zoals hij daar staat, zegt de Heer eigenlijk maar op deze Petra, en hij verwijst naar zichzelf, zal de gemeente gebouwd worden. Jezus Christus is het fundament, de rotsformatie waar als het ware de gemeente op gebouwd wordt. En ik kan niet anders zeggen, dat is de enige mogelijke uitleg wie de rest van de schrift ook begrijpt. Paulus aan Korinthe schrijft ook in 1 Korinthe 3:11, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. En dat fundament is Jezus Christus. Of Petrus later in Handelingen, hoofdstuk 4, zegt Petrus, deze Jezus, de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die is een hoeksteen geworden. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor we zalig moeten worden. Jezus Christus is het absolute permanente fundament van de gemeente. Er is geen ander fundament. En het is een permanent fundament. Maar het is ook zo mooi, die persoonlijke betrokkenheid van de Heer. En ik ga wat met de woorden wisselen, of met de woorden spelen in de tekst. Ik ga ze achter elkaar zetten zoals ik denk dat het wat duidelijker naar voren komt. Dus ik volg niet helemaal wat er in de tekst staat. Maar de Heer Jezus spreekt met ik. Op deze zal ik, zegt de Heer Jezus. De Heer Jezus is persoonlijk betrokken bij wat er gaat gebeuren, bij het bouwen. Als wij gaan bouwen, dan besteden we graag dingen uit. Hè? Wij hebben zoiets van, dat kan ik niet, of dit kan ik niet. Dit kan ik misschien ook wel, maar de rest besteden wij uit. Maar Christus besteedt het niet uit, neemt al het werk op zich. Hij bouwt de gemeente zelf. Christus neemt het initiatief. En het mooie is, hij heeft alles vooraf betaald. Als het gaat over de gemeente, is de Heer Jezus de projectontwikkelaar. Hij is de bouwheer, hij is de architect, hij is de bouwinspecteur. Hij is de uitvoerder, de aansteller en hij is ook de aanbesteder. En tevens het fundament. Oftewel, Christus neemt alle risico's op zich voor de bouw van de gemeente. Ik, zegt hij, ik. En als we dan doorheen het Nieuwe Testament gaan en we komen in het boek Openbaringen, we staan daar in hoofdstuk 1 vers 13. Daar vinden we de Heer Jezus tussen de kandelaren. Zeven kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten waar hij dan de brieven aan schrijft. En dan staat hij te midden van zijn gemeenten. Daar is het beeld waar we inderdaad ook gaan begrijpen dat de Heer zegt, ik heb ze gebouwd. Maar doet hij dat helemaal alleen? Nee, hij doet dat door ons heen. Paulus zegt er ook zo mooi in 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 9. Want Gods medebeiders zijn wij. Wel, de Heer bouwt zijn gemeente. Hij doet dat door ons heen. Hij bewerkt het in ons. Hij bekwaamt ons. Hij bevestigt ons. Hij bekrachtigt ons. Hij vormt ons. Hij leidt ons. Hij stelt ons aan. En in dat opzicht zijn we seizoensarbeiders. Beter gezegd, uitzendkrachten. En waarom? Onze krachten zijn beperkt en ze houden eens op. En de Heer bepaalt de lengte van het seizoen dat wij hem kunnen dienen in zijn gemeente, voor zijn gemeente en in zijn gemeente. Hij is persoonlijk betrokken en wij hebben het grote voorrecht om te zeggen van Heer, gebruik mij maar. En straks zullen we ook nog zien, als we een tekst even pakken uit Petrus, dat we levende stenen zijn. Maar er is ook een positieve verwachting, want de Heer Jezus is niet alleen het fundament, die zegt niet alleen ik, maar die zegt ik zal. Ik zal. Nou, dit is niet een lege hoop of een warm gebed van de Heer. Dit is de absolute zekerheid dat Hij het zal doen. Dat is het mooie van de Heer. Die spreekt, spreekt eigenlijk in Matteüs hoofdstuk 16 over de toekomst. En zegt, ik zal. Dat gaat gebeuren. Ik maak jullie nu al bekend dat er een gemeente gaat komen die ga ik bouwen. Een absolute zekerheid. Nou, ik denk dat heel veel, als we wereldwijd kijken, dan maken we enigszins, laat ik het zo zeggen, wie betrokken is bij de gemeente, wie zijn hart in de gemeente ligt, wie een liefde heeft voor de gemeente, lokaal en universeel, maakt zich zorgen over de gemeente. Wel, wie inderdaad gewoon een hart voor de gemeente heeft, die maakt zich zorgen over de gemeente. Want aan alle kanten wordt die aangevallen en we zien het afbrokkelen, we maken ons zorgen over wat er gebracht wordt en welk evangelie gebracht wordt en of het wel het juiste evangelie is, of het allemaal wel tot opbouw is. Hebben we een God-gecentreerd evangelie of een mens-gecentreerd evangelie als we een paar weken teruggaan? Maar de Heer geeft eigenlijk zoveel vertroosting en hij zegt, ik zal. Ja, maar Heer, we zien zoveel dingen, ja, maar ik zal. Ik zal de gemeente bouwen. En wat hij belooft, zal hij doen. En waar hij aan begonnen is, zal hij voltooien. En nu pak ik die tekst uit Efeze hoofdstuk 5. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En wat heeft Christus gedaan? Hij heeft zich voor haar overgegeven. Dan denk je van oké, hij heeft de prijs betaald. Hij is plaatsvervangend aan het kruis gegaan voor zijn bruid, het lichaam, zijn gemeente. opdat, staat er zo mooi, hij haar zou heiligen. En door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Dat is niks anders wat we vandaag de dag doen, is prediken, zodat het woord ons reinigt. Zodat wij, en dan gaat hij verder, opdat wij hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Nou, wat voor bruid gaat de Heer Jezus zien? Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos is. En dat is een feit, wat de Heer zegt, ik zal. En de eerste dag, dan denk je van, gebeurt er wel iets? 120 mensen zaten daar. Maar na één dag waren er al 3000 zielen toegevoegd. Het explodeerde. En het einddoel is verzekerd, wat de Heer Jezus voor ogen heeft, dat u en ik en wij als bruid, als gemeente, collectief wereldwijd, voor Christus zullen staan, heilig en smetteloos. En op basis van wat? Omdat de Heer Jezus zegt, ik zal. Er is ook een positieve vooruitgang, want de Heer Jezus zegt, ik zal bouwen. Nou, iemand die bouwt en een beeld voor zich voor ogen heeft, daar is een vooruitgang, daar is een progressie. Nou moet u nagaan, op het moment dat de Heer Jezus dit sprak, was er nog nooit gesproken over de gemeente van de Heer Jezus Christus als een tussenfase tussen Israël en het oude en een Israël die bekeerd is. De onbekeerde Israël zou je kunnen zeggen, het nieuw bekeerde Israël, daar zit een gemeente tussenin. De gemeente van de Heer Jezus Christus was nieuw en de Heer spreekt erover. Er waren echt niet dat er mensen zaten van, oh ja, we weten wat er gaat gebeuren. Nee, dit was nog nooit van gehoord. Maar de Heer zegt, ik ga het bouwen. Ik zei het net al, de eerste dag waren er al 3000 zielen die in één keer werden toegevoegd. En dagelijks voegde de Heer toe. Hoofdstuk 2 vers 47 van Handelingen, dagelijks. En we kunnen dat nu nog zeggen. Dagelijks voegt de Heer zielen toe aan zijn gemeente wereldwijd. We zien het niet in onze gemeente altijd, maar dagelijks worden zielen bijgebracht. Zelfs de tegenstanders van de gemeente hadden het door. Gamaliel, hoofdstuk 5 van Handelingen, vers 39. Gamaliel, de raad was bijeen, Petrus en zijn consorten en de apostelen waren gevangen genomen. Ze waren het overleggen en debatteren, wat gaan we ermee doen? En Gamaliel staat op en die zegt van, wel, ik weet wat jullie willen gaan doen met deze mannen. En dan zegt hij dit. Als het van God afkomstig is. Deze mannen verkondigen dat Christus is opgestaan uit de doden. Ze bouwen een gemeente hier, dat zien we. Ze komen collectief bij elkaar. Als dat van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Opdat u misschien ook niet tegen God blijkt te strijden. Maar dit is een tegenstander van de gemeente. Dit was iemand die had een hekel aan de gemeente. En die zegt gewoon van als dit van God komt, dan staan we machteloos. En hij had gelijk. Hij hoopte niet dat hij gelijk had. Hij meende ook niet dat hij gelijk had. Maar hij zei het wel correct. Want in recordtijd voor de eerste eeuw van Christus. Dan zijn mijn handelingen nog lang niet uit. Ja, Paulus stierf ergens. Meende 60. Rond de 60. Rome, dat is het eind van Handelingen 28. Dan zien we al, dan is het al van Jeruzalem tot aan Rome. En we volgen feitelijk maar één route, waar Paulus ook nog zegt, ik wil naar Spanje, en het lijkt erop dat hij daar geweest is, in de brief van de Romeinen spreekt hij daarover. Dan volgen we alleen maar de route naar Europa toe. Via Syrië, hedendaags Turkije, Griekenland, Italië, en zo spreidt het naar het noorden toe. Roemenië, Albanië, en dat gaat er omhoog. Maar ik zeg, je bent tot Illyricum geweest, dat is hedendaags Albanië. Heet dat nog Albanië? Ik denk het niet, hè? Ik weet het niet eens meer. Het hebben allemaal namen, nieuwe namen gekregen. Dat is nog wat ik in mijn hoofd heb. U weet wat ik bedoel. Maar we volgen niet eens de route naar Azië. Daar horen we niks over in de Bijbel, maar daar ging het ook heen. Afrika lezen we heel weinig over, behalve die Ethiopiër. Die kamerling, die kamerheer uit Ethiopië. Maar die nam het wel mee terug. En het evangelie ging de vier windstreken over. En voor de eerste eeuw waren er een mega aantal gemeenten gesticht. En waarom? De Heer Jezus zegt, ik zal bouwen. Het is ook zijn persoonlijke eigendom. Ik zal mijn gemeente bouwen. Of ik bouw mijn gemeente, als ik het even andersom zeg. Het is de Heerse gemeente. Zie, wij kopen materiaal aan gedurende onze bouw. Ik heb net een verbouw erachter zitten en je gaat weer naar de bouwmarkt, hier naar de Brico en je haalt weer zaken op. En de Heer heeft voor die tijd alles betaald. Hadden we dat net niet gelezen? Handelingen 20:28, de gemeente van Gods terwijl die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. De Heer heeft betaald en pas in Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest, begint de gemeente. En komen alle zielen die van hem zijn, komen bijeen. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij heeft daar exclusief voor betaald. Het was een exclusief offer. De Heer Jezus zegt toch, ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen. Ik weet wie van mij zijn. En word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 1 Timotheüs 2:19. Toch, zegt Petrus daar, toch blijft het vaste fundament van God bestaan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. Er is zijn gemeente, er zijn zijn kinderen. Hij voegt ze toe bij elkaar. Het is de Heer Jezus die inderdaad als enige kan zeggen, dit is mijn gemeente. Soms vragen we wel eens naar welke gemeente behoort u. Wel, dit is onze gemeente. Of ik ga naar die gemeente, of ik hoor bij die gemeente. Maar we zeggen dat nooit in termen van eigendom. We zeggen dat eerder in zo van, nou, daar sluiten we ons bij aan, daar scharen we ons bij. Dat is hetgeen waar wij ons mee vereenzelvigen. Dit is waar wij onze schouders onder zetten. Maar de Heer Jezus Christus kan alleen als enige zeggen, dit is mijn gemeente. Betaald, verworven, eigenaar. Maar de gemeente, zoals de Heer Jezus dat bouwt, daar zegt hij ook van, het is ook persoonsgericht. Zie, de gemeente bestaat uit mensen, niet uit stenen. De gemeente bestaat uit mensen. Als wij zondagochtends naar de gemeente rijden, Annemarie en ik, dan rijden wij en dan bidden wij inderdaad dat de gemeente weer mag samenkomen. En dat is een zegen dat wij niet een kerkgebouw hebben. Maar we kunnen niet zeggen, we gaan naar de kerk. Nee, we komen weer als gemeente samen. Zie, de gemeente is mensgericht. Krijgt u ook kromme tenen? Niet doen. Want dat is wat gemeente is. Als een gemeente niet gaat over mensen, dan geen mens is geen gemeente. Ja? Maar ik zou het beter anders kunnen formuleren. De gemeente is gericht op mensen, maar niet mensgericht. Zie, het is gericht op mensen, maar niet mensgericht. Want feitelijk met elkaar, wat doen we? En dat is ook wat ik vandaag weer doe, is om te tonen dat wij met elkaar ons naar het hoofd richten, Jezus Christus. De Heer zegt, ik zal bouwen mijn gemeente. En de Heere voegde dagelijks toe. Lazen we al een paar keer. De Heere voegde dagelijks toe. En zo worden wij, en dat zei Petrus, waar ik straks even naar refereerde, 1 Petrus 2 vers 5. En zo worden wij als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Dat is één beeld die we in de terugvinden in de Bijbel. De gemeente is een geestelijk huis. We worden samengevoegd tot een heilige tempel. Efeze 1. Hoofdstuk 2, of Efeze hoofdstuk 2. Eén lichaam. Wat was de uitstorting van de Heilige Geest? De uitstorting van de Heilige Geest is dat wij gedoopt worden tot één lichaam. Dat gebeurt automatisch bij de wedergeboorte. Zie, de missie van de gemeente is ook om op mensen gericht te zijn. Ga dan heen, zegt de Heer Jezus. Maak alle volken tot mijn discipelen. Discipel is een volgeling, is een persoon die de Heer Jezus Christus volgt. Zie, het is persoonsgericht. Maar het heeft ook een positief perspectief. Want de Heer Jezus zegt, ik zal bouwen mijn gemeente en de poorten van de hel zal haar niet overweldigen. Succes is verzekerd voor de gemeente. En wat een rustgevend iets, al zijn wij niet verzekerd. In de zin van dat onze gemeente zal blijven wereldwijde lichaam van Jezus Christus zal blijven bestaan. Want er is geen enkele kracht, niets of niemand die de gemeente kan overweldigen. En de Heer Jezus haalt hier feitelijk het grootste aan en dat is de dood. De poorten van de hel. En eigenlijk als je daar gaat kijken, wat hij eigenlijk zegt is dat de dood zal niet over de gemeente kunnen heersen. Oftewel, de dood zal niet inderdaad de gemeente kunnen verzwolgen en zeggen van de gemeente is uitgestorven. Er zit geen leven meer in, het is dood, het houdt op te bestaan. Satan kan haar niet onderwerpen. De boze kan de gemeente niet vernietigen. De gemeente van Jezus Christus is onvernietigbaar. Onstopbaar. Want hem die macht over de dood had, dat is de duivel, is ontroond. Wat een heerlijk iets. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Ook juist voor de gemeente. Niets en niemand kan de gemeente overmeesteren. En Paulus zegt dit heel persoonlijk naar een individu of naar een persoon als zijnde van in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? En dat telt voor een gelovige, maar het telt ook voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dood, waar is uw prikkel? De gemeente blijft bestaan. Graf, waar is de overwinning? Er is geen graf waar de gemeente in begraven kan worden. De dood is verslonden tot overwinning. Oftewel, ik ben de opstanding, zegt de Heer Jezus. En het leven, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En de gemeente blijft leven. Nou, wat betekent dat voor u en mij? Heel eenvoudig, de pastorale praktijk, en ik heb er ook in uw schema bij gezet. Dat is de toepassing. De gemeente is Gods... Heel vaak zeggen we dat over Israël, hè? Israël is Gods oogappel. Het is geweldig dat ze er nog zijn en hij heeft daar een grote liefde voor. Yo, wow, ja, dat is waar. Maar de gemeente staat op dit moment centraal in het plan van God. Daar is die mee bezig. Wat is de meest geliefde plaats en de meest gezegende plaats waar u zou willen zijn? Ik hoop dat u bent gaan inzien dat niets in deze wereld meer geliefd is door God dan de gemeente van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En als dat zo is, laten we ons er dan bij aansluiten. Laten we er dan voor bidden, onze gaven voor inzetten, onze levens erwijden om de gemeente Gods mee te bouwen en te sterken. Weet u, er zijn onvoorstelbaar veel goede dingen die we in deze wereld kunnen doen. En als oudste gaan we daar tot aan de kerst ook wat mee bezig vanaf september over de missie van de gemeente. Want er zijn zoveel verschillende gedachten over. Waterputten slaan in Mozambique. Soep- en gaarkeukens opstarten voor de hongerigen en de nodigen die tekort hebben. Zijn dat goede dingen? Dat zijn goede dingen. Maar waar het centrum van God zich mee bezighoudt, mag voor mij de allerhoogste investering hebben in ons leven die er maar is. En waarom? Degenen die zich wijden aan de gemeente zullen voor de troon van God nooit bedrogen uitkomen. En dat maakt niet uit wat u doet, hè. Dat hoeft niet hier te zijn, dat hoeft niet publiekelijk te zijn, dat kan achter de schermen zijn. Door een kaartje te sturen naar iedereen die jarig is. Uit naam van de gemeente. Wie zich wijdt aan de gemeente, komt nooit bedrogen uit. Wel, dat is Pinksteren 2023, de geboorte van de gemeente. En zo straks, of straks... Inderdaad zeg, daar wil ik bij horen. Wat een mooie dag. We gaan erheen. Wel, Vader, dank u wel voor deze tijd. Mag uw woord ook inderdaad zo weer ingang vinden in onze hart. En mogen wij ook inderdaad, Heer, ons zo wijden aan hetgeen wat u voor ons neerstelt. Vader, uw hart gaat uit naar de gemeente. Heer Jezus, uw werk is gemeentegericht. Heilige Geest, u woont in de gemeente. Bouw ons. Bouw ons heel persoonlijk en ieder van ons, Heer. Omdat wij gaan zien hoe belangrijk de gemeente is. Heer, en zoals wel zei de Heer, wie zich daaraan wijdt en zich zijn leven aan toewijdt, zal niet bedrogen uitkomen. Maar inderdaad eerder horen, goed gedaan, gij trouwe dienstknecht. Heer, dat is wat we willen zijn, niets anders. Dan een trouwe dienstknecht van onze Heer Jezus Christus. Hem komt toe, alle lof en eer. Amen.